Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Super welkom, Jo-Sarah.
Thank you.
Yeah. En kan je voor de mensen die jou nog niet kennen uitleggen wat Humaversity precies is? Jij bent daar de oprichter van. Een van de redenen dat je ook hier bent. Wat is het precies? Wat doen jullie?
Ja, Humaversity is eigenlijk een plek, is een movement die we hebben gestart. Dat is een multiculturele movement en ook een multigenerationele movement. Die eigenlijk veilige plekken biedt om voor vrouwen en hun partners te leren over lichaams en mentale en seksuele welzijn. Hmm. Dus alles wat we hebben gemist op school, dat leer je daar. En dat leren we van elkaar, maar ook van onze meer dan 100 experts die we hebben die jou dat kunnen leren. Dus we hebben dan expert talks, workshops, panels, vaak ook een markt. En ook via kunst leren we ook. Dus op allerlei manieren leer je eigenlijk dan over je lichaam en seksualiteit. Want ja, dat houdt je echt tegen in het leven als je daar te weinig over weet. Zeker als vrouw. En er is de meeste gebrek aan educatie is over het vrouwelijke lichaam. En er is gewoon zoveel research gedaan naar dat dit gewoon effect heeft op hoe vrouwen zich empowered voelen of niet. En ik denk dat elke vrouw die nu luistert niet genoeg informatie heeft gekregen over haar lichaam. Over menstruatie, over seks, haar eigen genot en zo. Mm-hmm. Dus daar geven wij informatie over. En op een hele veilige manier. En echt we zijn echt een community. We hebben meer dan 45 culturen. Mensen tussen de 20 en 65. En het is zo mooi om alle verhalen te horen. Dus we hebben juist educatie niet alleen medisch, maar ook van verschillende culturen en traditionele practices en remedies, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dus het is echt heel fascinerend. En ik merkte dat gebruik aan educatie heel erg bij mezelf. En toen dacht ik, en als artiest, ik ben eigenlijk artiest, ben ik door de hele wereld gereisd en echt met mensen van alle hoeken van de wereld gepraat. Ik heb met mensen in Brazilië gesproken, van alle genders en leeftijden. In Iran zelfs, met een heel streng islamitische man van 60, die over seks met mij wilde praten. En toen dacht ik, ja, eigenlijk heeft iedereen hier behoefte aan om over te praten. En iedereen wil erover leren, want het is zo taboe overal. Mm-hmm. En als een man van 60, van een streng religieuze achtergrond, hierover wilt praten en ook kan praten, dan kunnen we het allemaal. Hmm. En dat geldt voor, maakt niet uit wat je vandaan komt. Iedereen is welkom, ongeacht je religie, je achtergrond of je leeftijd. Het is gewoon heel belangrijk dat we hierover hebben.
Ja, ik kan me er helemaal in vinden dat meer educatie daarover, zowel mannen als vrouwen, eigenlijk iedereen heel erg ten goede zou komen. Toch interessant dat jij hier dan uiteindelijk de soort van verantwoordelijkheid voor voelen om er echt iets mee te doen en iets op te richten. Mm-hmm. Hoezo is dat zo gekomen?
Ja, het deed me echt wel wat. Dat er zoveel mensen problemen hebben op het gebied van lichaam en seksualiteit. En ik had het ook zelf ondervonden dat ik er eigenlijk best wel vaak vergeten was in bed. En daardoor waren seksuele ervaringen helemaal niet leuk. Ik voelde me echt gebruikt. En ik dacht, ja. En ook het oplossen, ik had helemaal geen tools gekregen. Dus, en ik ben gelukkig een heel nieuwsgierig persoon van mezelf. Dus ik ging zelf heel veel researchen. En toen kwam ik achter, überhaupt mijn anatomie leerde ik de namen voor het eerst. En toen was ik al in mijn 20-jarige, weet je wel. Ik ben nu 34. En toen pas leerde ik eigenlijk, oh, dit is hoe alles heet. En dit zijn de functies van wat ik heb daar beneden. En dat ik dus een clitoris heb die dus echt er is voor mijn genot. En dat ik dus eigenlijk evenveel genot kan hebben als een man. Maar dat er wel de ruimte en aandacht voor moet komen. Dus, en toen ik dat eenmaal wist, toen kwam ik ook echt op voor mijn eigen genot. En sprak ik ook met heel veel andere vrouwen die zeiden van, ja, ik heb weer een date gehad. En ze vroeg ik zo van, ja, vond je het een leuke date? Was de seks nice? Ja, was wel oké. En dan waarom niet? En dan ging ik dan doorvragen. En elke keer kwam het op neer van, ja, ik ben gewoon weer vergeten. Dus toen dacht ik, ja, ik wil niet dat alle vrouwen zich gebruikt voelen. Of dat alle vrouwen nog meer trauma meemaken. Want seksuele trauma is enorm aanwezig. En ik wilde daar iets aan doen. En ik wist ook dat het is niet de schuld van de mannen. Het is ook niet de schuld van de vrouwen. Het is de schuld, het is niemands schuld, maar het is wel onze verantwoordelijkheid van iedereen. Om, dus als voor vrouwen, om zichzelf te onderwijzen en ook zelf te leren van hoe kan ik nou eigenlijk mijn grenzen aangeven? En hoe kan ik eigenlijk nog meer genot krijgen? En ook echt initiatief nemen om mezelf te ontwikkelen op lichaam en seksueel welzijn gebied, zeg maar. En als mannen ook om te leren over het vrouwenlichaam en ook boundaries en consent leren, die tools. Ja, en toen dacht ik, oké, maar het is wel leuk dat we dit allemaal gaan leren, maar hoe? En toen heb ik, ja, ik heb iets van 8 tot 9 jaar research gedaan. En toen merkte ik wel van dat mensen, om het echt inclusief te maken, want dat was voor mij wel een voorwaarde, dit gesprek en deze educatieproces heel inclusief is en heel erg open-minded is. En dat kan alleen maar als je meerdere vormen hebt van kennisuitwisseling. Dus we hebben intellectueel, dat doen we dus via onze expert talks. Dan leer je echt van experts, dan is het gewoon teacher-student als het ware. Maar ook sociaal, dan leer je dus van elkaars verhalen. Want wat ik ook merkte, een 5 minuten verhaal, dat kan al zoveel doen met iemands beleving over een onderwerp. Je voelt je niet meer alleen. Of je denkt, oh, zo kan het ook. Of je denkt gewoon, oké, goed dat ik dit weet. Dan hoef ik dat niet zelf mee te maken als ik het tegenkom. Nou ja, dus zo leer je van elkaar. Dus dat doen we vaak via panel talks. En door het delen van verhalen. Maar ook door in workshops, dan maak je het ook fysiek. Dat is ook heel belangrijk, dat je dus ook fysieke kennisuitwisseling hebt. En emotioneel en spiritueel door kunst. Dus door muziek, door poetry, door ja, kunst wat je ziet, wat je maakt. En dan hebben we ook nog een women's wellness marketplace. Waar we female-owned businesses hebben. Die we ook echt willen upliften. En ook stichtingen. Om de lijntjes ook korter te maken tussen vrouwen en de hulp die ze nodig hebben. Of de producten die hun echt kunnen helpen. En voor hun lichaam en seksuele welzijn kan bijdragen. Dus dat zijn dus 5 verschillende manieren. En ik dacht, yes, dit zo heb ik alle onderdelen te pakken. Dus mocht je niet via een workshop iets goed kunnen leren, dan kun je dat misschien wel via de kunst of via een markt of via een expert talk of noem het maar zomaar op of via een panel. En nou, het bevalt ontzettend goed. We bestaan nu 1 jaar en 4 maanden en we zijn enorm gegroeid. En ik heb zoveel ontzettende gave experts en vrouwen en mensen omhoog ontmoeten die er is gewoon zoveel kennis, maar niemand bundelt dat samen. Dat is mijn taak als founder. Om te connecten. Dus vrouwen te connecten met de experts, maar ook aan elkaar. Zodat er niet meer alleen maar gesproken werd vanuit wetenschap en de westerse cultuur, maar juist vanuit alle culturen, vanuit alle leeftijden, vanuit alle achtergronden, zeg maar. Zo is er ook meer begrip.
Je vertelde over 8-9 jaar research, onderzoek die je gedaan hebt. Hoe was dat om dat te doen? Was er veel aanwezig voor het oprapen, als het ware, als je maar goed wist te zoeken? Of?
Nee. Ja, de gelukkig komt er steeds meer onderzoek uit en ook steeds meer informatie wordt ook, is er bekend. Maar ja, Google was kon je echt weinig vinden. Heel weinig. En ik heb juist heel veel interviews gehouden met mensen. En ook echt gerichte vragen gesteld. En ook vragen die je normaal niet zo met elkaar zou bespreken, maar omdat ze wisten van oké, dit is wel een gesprek over seks. Ik kan hier persoonlijk zijn. En alles was gewoon anoniem. Daardoor kon ik zoveel informatie winnen. En ook vaak met mijn bedpartners. Want ik was toen in die tijd ook single. In die tijd dat ik eigenlijk research had gedaan. Als ik bijvoorbeeld een one-night stand had gehad. En het was heel leuk. Vond ik het altijd heel leuk om een gesprek. En dan heel veel te vragen van, hoe denk jij als man of als vrouw hierover? Weet je wel? Want ik was zo benieuwd naar andermans meningen van hoe denk jij over seks en hoe denk jij over wat heb je eigenlijk gekregen aan educatie en waar loop je tegenaan? En ja, mensen hebben zoveel problemen, inclusief ik. En dat is echt op te lossen door gewoon jezelf te onderwijzen en met elkaar de verbinding op te zoeken. En ik moet wel zeggen dat het ontzettend spannend was om dit te starten, want het is natuurlijk een heel taboe onderwerp in heel veel landen, heel veel culturen, zelfs ook in Nederland. Maar ik kreeg op één dag kreeg ik gewoon de hele visie. En ik heb het zelf gezien over 30 jaar waar het zal zijn. En de bedoeling, we zijn nu in Amsterdam gestart, in Nederland. Maar het is de bedoeling om in elk land een Umaversity hub te hebben, waar dus vrouwen met hun partners toe kunnen komen om dan te leren over lichamens en seksuele welzijn. Mm. Van local experts. Mm. En van elkaar.
Ja, supermooi initiatief. En je zei al van ja, Nederland, zelfs in Nederland merk je dat het toch wel een taboe onderwerp is. Nou, dat kan ik wel inkomen. Hoe heb jij dat ervaren toen je dit startte? Wat merk je daarvan?
Nou ja, ik merkte gewoon, het begon al met mijn ouders, dat ze dachten. Want eigenlijk hoe het kwam was misschien nog een klein kort verhaaltje ervoor. Want hoe het nog meer aan werd gewakkerd is omdat voordat ik Umaversity heb gestart, had ik een clip uitgebracht en een nummer, die heet Juicy. En dat is een ode aan het vrouwelijk orgasme. En in de clip ben ik ja best wel naakt. En ben ik echt de bedoeling van de clip is eigenlijk het vieren van de vulva als niet iets vies, maar juist als iets fresh en iets juicy. En hoe meer vrouwen opgewonden zijn tijdens seks, hoe meer ze van kunnen genieten. En vaak wordt dat heel snel vergeten. Het wordt maar heel snel naar penetratieseks gegaan. Maar het is zo belangrijk om echt de tijd te nemen voor zodat je clitoris ook echt opzwelt en klaar is om dan eigenlijk ja, gepenetreerd te worden of gestimuleerd te worden op de clitoris, zeg maar. Dus het is heel belangrijk dat wij vrouwen niet denken, het duurt te lang. Nee, het duurt niet lang, maar het is maar vingeren en beffen is ook gewoon seks. Seks is niet alleen penetratieseks. Alles, zelfs zoenen, aanraken is seks. En dat moeten we echt veranderen. En dit is al een klein stukje educatie wat al heel veel vrouwen missen. En überhaupt mannen en alle genders. En ik ook eerst. Zodra ik dat wist, ging ik het veranderen. Maar in ieder geval, ik had dus de clip uitgebracht. Want ik wilde een clip eigenlijk maken en een liedje maken over wat als je nou de geweldige, de meest perfecte orgasme en avond hebt met de persoon. Hoe ziet dat eruit? En het gaat heel erg over dat I'm juicy, weet je wel, in dat moment. En je ziet heel veel fruit en je ziet allemaal juiciness overal. En ik kreeg die clip heeft best wel wat waves gemaakt. En ik kreeg ook heel veel DM's van mensen. Van ja, kan je mij misschien uitleggen hoe ik mijn vriendin kan bevredigen? Of hoe ik zelf een orgasme kan krijgen? Dat dan vrouwen dat stuurden. En dat kwam ook in het Parool, een heel interview. En toen dacht ik, wow, mensen hebben hier echt zo behoefte aan. Dus toen ging het balletje een beetje meer rollen. En toen had ik al het idee, maar het werd steeds concreter. En ook voor mensen die denken van, hey, wat is Umaversity, zeg maar? Wat betekent, waar komt de naam vandaan? Uma betekent vrouw in het Surinaams. En Versity is net zoals een universiteit. Een plek waar je kan uitwisselen, met elkaar kan verbinden en ook kan leren. Dus toen dacht ik, en zo heb ik de naam bedacht. Omdat ik dacht, ik wil echt dat het een plek is van dat we kunnen connecten en delen en leren. Ja.
Als ik terugdenk aan mijn eigen educatie omtrent seks, dan is het echt geweest, misschien 1 of 2 gesprekken met mijn ouders, dat ik moest oppassen en condooms kreeg als het ware. Weet je ja. Ik denk daarna, ik had wat oudere vrienden, een oudere broer. En via kwam ik in aanraking met porno. En dacht ik, oké, hier kan ik van leren als het ware. En toen eerste vriendinnetjes met wie je gaat experimenteren. Maar die weten net zo weinig als jij.
Ja.
En echt later pas, ik zou zeggen, eigenlijk in de relatie die ik nu heb met mijn vriendin, waar ik bijna 8 jaar samen mee ben, zijn er pas echt goede gesprekken gekomen over, hey, hoe werkt het eigenlijk? En wat vind jij lekker? Wat vind ik lekker? En wat vind je spannend? Wat vind je moeilijk? En op jongere leeftijd had ik daar helemaal niet de volwassenheid voor. Of ook de kwetsbaarheid die ik daarin kon tonen om dat te doen. En ik denk dat zo'n plek echt super waardevol is. En ontzettend mooi dat jullie dit doen. Zowel voor mannen ook. Want ik denk waar je eerst, want dit is een stuk educatie over wat je prettig vindt, wat je fijn vindt. Je als man vrouwen beter begrijpen, als vrouw mannen beter begrijpen. Maar wat je ook al noemde, seksueel trauma. En dan denken mensen al snel aan echt misbruik of verkrachting of aanranding. Maar de situaties die bijvoorbeeld door niet goed nee durven te zeggen, of je grenzen echt goed te weten en aan te durven geven, waarbij je al zei van, het is niet dat die man wellicht kwaadwillend is en over jouw grenzen heen gaat, maar het soms zelf ook niet doorheeft. En ik heb daar ook wel vaker gesprekken over gehad in deze podcast. Ik kan me dat zo goed voorstellen. En ik denk dat het voor mannen heel goed is om deze tools te krijgen om ook beter te kunnen inchecken. En voor vrouwen inderdaad, dat ze zich wellicht ook meer empowered voelen om grenzen aan te geven en te gaan onderzoeken van oké, wat vind ik fijn, wat vind ik niet fijn. En dat stuk, ik denk dat dat ook heel veel ellende gaat besparen, naast het hele feit dat het ook heel veel genot gaat toevoegen als mensen hier meer van af weten. Wat zijn nou een soort van de grote vragen waar veel mensen mee rondlopen of thema's die jullie veel bij jullie krijgen?
Oh, we hebben zoveel. Ik denk dat heel veel vrouwen willen echt meer over hun eigen genot weten. Dus daarom hebben we ook deze oorbellen. Mm-hmm. Dit zijn eigenlijk de clitoris. Normaal, het is eigenlijk in het echt veel groter dan dit. Maar we hebben dus deze oorbellen omdat we meer awareness willen creëren voor dit orgaan. Want eigenlijk, het enige doel van dit orgaan voor de vrouw is genot. Mm-hmm. En de clitoris, we denken allemaal dat het is een knopje, maar dit is het hele orgaan. En de, zeg maar, ik weet niet of je het in de camera kan zien, maar je vagina zit dus hier tussen. Mm-hmm. Dus ja, en het zwelt zich ook op. En eigenlijk hebben mannen en vrouwen, of laat ik het zo zeggen, mensen met de penissen en mensen met de vulva, hebben eigenlijk hetzelfde geslacht, maar anders gebouwd. Dus het is niet zo dat vrouwen dingen missen waardoor ze minder genot kunnen krijgen. En heel veel vrouwen willen dan weten van ja, maar hoe kan ik dan meer genot krijgen? En dat heeft ook te maken met dat je überhaupt weet dat je een clitoris hebt. Of eigenlijk is het clitoris, hoorde ik gisteren. En het feit, als je dat weet, dan weet je ook gewoon van hé, maar ik heb een orgaan wat echt bestaat voor mijn genot. Dus tijdens seks mag ik ook plezier ervaren. En moet ik ook plezier ervaren? Want anders is het gewoon niet consensual en niet iets wat je samen doet. En we hebben het ook veel over hoe je ook je eigen genot ontdekt. Dus het is heel belangrijk dat je als vrouw ook jezelf ontdekt. Dus door masturberen, misschien dingen uitproberen. Want zo kan je ook veel beter communiceren naar je partner of partners wat je wilt en niet lekker vindt. Mm-hmm. Dus daar hebben we veel vragen over. We hebben ook heel veel vragen, echt heel veel vragen over de menstruale cyclus. Dus, want er zijn dus verschillende fases in de cyclus. En in elke fase gebeuren ook heel veel dingen met je hormonen. En dat bepaalt ook hoe je voelt, hoe je lichaam beweegt, wat je energielevels zijn. En deze wereld is heel erg ingericht op de cyclus van een man, dat 24 uur is. En dat gebaseerd is op testosteron. Dus mannen hebben wel pieken en dalen, maar 2 keer op een dag. En vrouwen hebben een cyclus van 28 dagen tot 36 dagen. Dus het ligt aan hoe lang je cyclus is. En in die cyclus is er heel veel hormoonwisselingen. Met oestrogeen en testosteron en nog zoveel meer. En dat bepaalt heel erg hoe je je voelt emotioneel. Hoe je voelt qua fysiek. Hoe je mentaal voelt. Het is echt zo bepalend. En als jij dan bijvoorbeeld heel zware menstruatie hebt. De fase van menstruatie. En je moet ontzettend veel doen, of je hebt de hele dag volgepland, dan is het eigenlijk heel zwaar voor je lichaam. En als je, dus heel veel vrouwen willen eigenlijk leren dan hoe ze met hun cyclus kunnen leven en het kunnen gebruiken om hunzelf te empoweren in plaats van dat het hunzelf tegenhoudt. En ook hoe je je werk om je cyclus heen kan bouwen. Mm-hmm. Dus we hebben heel veel menstrual experts bij ons in de community, die dus dan die expert talks geven. En ja, ik leer ook elke dag ontzettend veel. Maar er zijn ook vrouwen die bijvoorbeeld geen regelmatige cyclus hebben. Of juist hormonendisbalans hebben. Of endometriosis hebben. Nou, er zijn zoveel dingen gaande waar ook nog heel weinig research naar gedaan is op sommige vlakken. En dan hebben wij wel de experts die daar wel de fijne details van weten. En ook proberen om meer onderzoek te doen daarna. En dan is het heel fijn dat je dan met de tools krijgt. Want dat je iemand hebt die je vragen kan stellen. Dus daar hebben we het ook heel veel over. Ja, en ook heel veel over boundaries en consent. En hoe communiceer je eigenlijk wat je wilt en wat je leuk vindt. En als je, stel je wilt iets kinkies proberen, weet je wel. Hoe begin je het gesprek daarover? Mm-hmm. Dus dat eigenlijk. En ja, en het grappige is, ik ben namelijk ook auteur van het boek Manifest Your Desires. Omdat ik ook in die 8-9 jaar heb ik ook heel veel van mijn verlangens gemanifesteerd. Ik heb ze ook gewoon waargemaakt. En ik heb heel veel over die verschillende technieken gelezen, geleerd, uitgeprobeerd. En veel was heel erg enorm spiritueel. En ik dacht, nee, ik moet het gewoon praktisch voor mezelf maken. zelfs het woord manifesteren is zo uitgekoud nu. Maar ik gebruik het nog steeds wel, want ik gebruik het op een manier dat ik vind van ja, het is wel wat ik bedoel. Dus en manifesteren is gewoon is actually basically making shit happen. En ik heb een methode van 5 stappen gemaakt voor mezelf. En ik hoorde zoveel vrouwen in de jaren ook van, oh, hoe doe je dit allemaal? En hoe zorg je eigenlijk ervoor dat je dit in je carrière doet? Dat je zo je achter je doel aan gaat, dat je zulke mannen aantrekt. En nou ja, toen dacht ik, oké, ik ga het delen. En toen heb ik het in een workbook heb ik het uitgebracht. Met allemaal oefeningen en manieren hoe je ook zelf ja, tot een punt kan komen dat je gewoon zegt, oh, dit wilde ik voorheen en het is nu gewoon gelukt.
Ja. We gaan er straks zeker op in. Ik wil nog 1 stapje terug en dat is iets wat ik nog niet eerder had gehoord. En dat is dat de cyclus in onze maatschappij ingericht is, of eigenlijk hoe je op de 24 uur van een man. En dat er 2 punten zijn dat een man bijvoorbeeld, ja, volgens mij noem je het in ieder geval door middel van testosteron wellicht wat vermoeidheid ervaren, wat dan ook. Ik had zoiets nog nooit gehoord. Kan je daar iets meer over uitweiden?
Ja, dus als je echt meer over wilt, dan kan ik een van de hormoon-experts hierover vertellen. Maar wat ik heb geleerd tot nu toe van onze experts is dat in de ochtend en in de rond 6 uur is dus die dip voor mannen. Mm. Dus daarom is ook de werkdag van 9 tot 5. Snap je? Mm. Dus ja, de hele wereld is gebaseerd op een 5 tot 5 dagen van 9 tot 5 werken. En dat heeft te maken met dat het dus allemaal is gebaseerd op de cyclus van de mannen.
Hmm. Mijn vriendin die houdt sinds een paar jaar haar cyclus heel goed bij binnen een app. Wat voor mij ook weer ontzettend leerzaam is om te zien wat voor impact dat op haar heeft door de verschillende fases ze heen gaat. En ja, natuurlijk als partner is het gigantisch belangrijk om te weten. En ik denk het hele idee dat je daarmee je agenda ook vorm gaat geven van oké, wat heb ik nodig? En dat echt een super waardevol iets is om te doen. Want als je inderdaad keihard moet presteren, je hele agenda volbouwt op het moment dat je je lichamelijk minder voelt door je menstruatie, ja, dat makes so much sense. Maar het is zo bizar eigenlijk dat misschien niet een heel wijdverspreid common good is van dat iedereen dat toepast. En dat een soort standaard practice is, bij wijze van spreken. Ja, zijn er nog meer van dit soort dingen waar je van zegt van ja, dit zijn al kleine aanpassingen of interessante ideeën waar wij van zien dat vrouwen daar heel veel aan hebben?
Wat betreft de menstruatie?
Het kan menstruatie zijn, het kan andere dingen zijn waar jij van zegt, nou dat heeft mij bijvoorbeeld ook echt, het kan ook over boundaries gaan, grenzen aangeven, dingen communiceren. Maar dit is denk ik wel een van de grote topics die voor heel veel mensen echt wel best wel levensveranderend kunnen zijn. Een hele andere manier naar je menstruatie ook kijken, wat voor plek dat inneemt in je leven.
Het is niet iets wat 1 keer per maand maar voorkomt. Het is een cyclus wat gewoon gaande is. En dus 1 van de dingen die even op de menstruatie cyclus is dat we hebben heel veel gemerkt aan het effect dat als we vrouwen vertellen track your cycle, dus echt track het, zeg maar, schrijf het op, weet gewoon wanneer precies. Hier ben ik ongesteld. Hè. Nu in deze periode heb ik mijn menstruatie. En dan kijk dan ook. Je kan ook heel veel symptomen trekken door de hele maand heen. En zo kan je precies zien in welke fase je zit. Dus dat is 1. 2 is, ja, eigenlijk op elk moment tijdens seks mag je nee zeggen. Ook al heb je al 400 keer ja gezegd, op elk moment mag je nee zeggen. Want zodra iets niet fijn voelt, dan is het al niet meer seks voor jou. Dan zeg je eigenlijk al nee tegen jezelf. Maar dat is wel makkelijker dan gezegd dan gedaan. Mm-hmm. Omdat zeker vrouwen worden opgevoed, en dat heb ik zelf ervaren, met van, oh, ik moet een man plezieren. Of ik moet het doen voor een ander. En daarin vergeten we onszelf vaak. Maar eigenlijk nee zeggen is zoveel liefde naar jezelf toe meteen. En ook gewoon van voor jezelf opkomen. En het is jouw lichaam. En jij mag bepalen wat met jouw lichaam gaat gebeuren. En dus dat heeft ook heel veel vrouwen geholpen. Dus je mag op elk moment mag je nee zeggen. Mm-hmm. En ik heb ook wel echt dates en mannen gedate waarvan ik dus nee zei op een gegeven moment. En dat ik dan een hele waterval van allemaal beschuldigingen over me heen kreeg. Van ja, je had beloofd en dit en dat. Pff. Dat is heel heftig, ja. En zelfs dat ik dacht, oh, ik ben heel blij dat ik niet meer ga gaan deze avond. Want anders was ik misschien wel verkracht. Dus het zit zo in een klein hoekje. Maar blijf altijd naar je lichaam luisteren. Altijd naar jezelf. En we zijn heel erg van het empoweren van jezelf. Dat is zo belangrijk. Dus ja, dat is er één. En eigenlijk, doordat we juist zoveel verhalen delen en dat we over zoveel taboe-onderwerpen juist praten, hebben we ook heel erg gemerkt dat heel veel vrouwen zich minder alleen voelen. En dat ze dus ook de mogelijkheden zien dat er allemaal is aan aanbod voor hun om uit te proberen of om heling te vinden of echt om behandeling te behandeld te worden. We hebben vrouwen gehad die al 10 jaar lang van hun doktoren hoorden: ja, je hebt irritable bowel syndrome, dus je hebt darmproblemen. Mm. En dan door een expert talk met een seksoloog kwam ze achter dat ze eigenlijk endometriosis heeft. Heeft niks met haar darmen te maken, maar ze heeft wel 10 jaar lang heeft ze medicijnen gekregen voor haar darmen, dat eigenlijk met haar baarmoeder te maken had. Mm. En toen kon ze pas goede diagnoses krijgen en ook de juiste behandeling. En nou ja, ook zo over zoveel verschillende onderwerpen. Ja. Dus juist dat begrip. Er zijn echt heel veel onder. Ja, ook over wat is nou intimiteit? Intimiteit is namelijk heel erg een soort vaag begrip. We willen het allemaal. Dus daarom gaan we op Tinder en op al die apps van oh, ik mis intimiteit om me heen. Maar het is heel belangrijk wat voor intimiteit je wilt. En ook wat het eigenlijk inhoudt. Ik geloof, en we hebben ook een heel event erom gehad. Over gehad, dus dat het met de 3 pilaren van intimiteit. Dat zijn veiligheid, communicatie en plezier. En als 1 van die 3 pilaren missen, dan is de intimiteit al niet wat het moet zijn. En daarin gingen we dus in gesprekken met meerdere genders bij elkaar. Want intimiteit is iets wat genderbreed is, wat cultuurbreed is, wat generatiebreed is. Alleen worden niet geleerd wat intimiteit nou eigenlijk is en hoe je dat echt op een gezonde manier kan aanpakken. En dus dachten we, nou, daar gaan we een event voor doen. We hadden allemaal expert talks en workshops en panels. En daarin ook bijvoorbeeld een panel over non-monogamie en open relatie. Een workshop over hoe zet je nou je grenzen binnen een relatie. Hoe kan je ook sekspositief worden na trauma. Want als je trauma hebt meegemaakt, er is echt wel hoop. En seks kan echt wel iets heel moois worden daarna. Maar je moet daar wel hulp voor krijgen. En ook daaraan willen werken. Maar dat is echt mogelijk.
Ik heb een korte vraag. Helpt deze podcast jou in je liefdesleven? Zo ja, zou je ons dan willen helpen om de podcast te laten groeien? Door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Op die manier kunnen we nog meer mensen bereiken om hen te helpen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe erg jouw steun daarbij helpt. Mijn dank is groot. Nu snel verder met de podcast. Als je kijkt naar het stuk boundaries en grenzen waar we het ook al eerder over hebben, waar je heel veel mooi van zegt van hey, je kan op elk moment nee zeggen. Je noemde daarbij dat je zelf ook bent opgevoed en dat wellicht ook nog wel in de maatschappij zit dat een vrouw de man moet plezieren. Op wat voor manier heb jij die boodschap meegekregen? Is dat, ja, dat waarschijnlijk op heel veel verschillende plekken, verschillende manieren, maar wat weet je daarvan? Hoe ben je daardoor zo beïnvloed?
Nou ja, sowieso dat eigenlijk als we worden gewoon heel erg opgevoed met van. Als vrouw is je, die vragen krijg je ook constant van, je moet wel gaan trouwen, je moet wel een vriend hebben, je moet wel, want dan kan je baby's maken. En dus alsof je hele leven in teken staat van anderen eigenlijk. En dus je eigen, je eigen doelen of wensen zijn dan echt secundair. En gelukkig is het steeds minder, maar ja, onze moeders zijn nog wel zo opgevoed. En de moeders daar en de oma's nog meer. En de overgrootoma's nog meer. Dus dat wordt wel doorgegeven. En ook zeker als er dan ook in de mannen in de generaties ook het in stand houden. Van nee, je moet gewoon thuis blijven. Of nee, dit is niks voor een vrouw. Vrouwen moeten zoveel in deze maatschappij. En mogen dan weer niet zoveel. Want het is nooit goed. Je bent of te sexy of je bent te preuts. Of je bent te aanwezig of je bent te verlegen. Je bent nooit... Het is heel moeilijk om in deze maatschappij te navigeren als vrouw. En ik zeg niet dat mannen dat helemaal niet moeilijk hebben. Maar ja, als vrouw leer je dus constant van... Je moet je conform gedragen, je moet je zo kleden. En zo vaak worden slachtoffers van seksueel trauma en geweld... worden beschuldigd van, ja, maar jij had dit aan. Of, jij had je ook niet daarheen moeten gaan. Maar dat is toch belachelijk? Het is echt, ik kan me nog eens niet bij vinden dat we niet hebben over de dader, maar over de slachtoffers. En daarin merk je het ook al, dat je dus constant maar wijst naar de vrouw. Van, nee, maar zij had het goed moeten doen, zij moet het zo doen. En dus dan leer je eigenlijk als klein meisje al, oh, als ik dit aan heb, moet ik altijd mijn benen bij elkaar houden. Als ik dit aan heb, mag ik niet klimmen. Als ik iets wil, moet ik dit en dit voor doen. En zeker omdat we kunnen allemaal een penis tekenen, maar we kunnen niet een vulva tekenen of een clitoris. Dus je leert gewoon, de penis is belangrijk de hele tijd. En je ziet ook in porno, zeker vrouwonvriendelijke porno, zie je gewoon van ja, het gaat allemaal om de man en zijn genot. Dus je moet maar pijpen, ook al wil je het niet. Je moet maar gepenetreerd worden, ook al wil je het niet. Maar ja, waar zijn de BEF-porno-video's? En de video's waarin vrouwen gewoon helemaal genot hebben en gewoon denken, oh, ik heb het zo leuk. Mm-hmm. Ik heb ook vaak de vraag gesteld aan mannen, waar ik mee aan had gedate. Hoe vaak heb jij meegemaakt dat jij een vrouw hebt laten klaarkomen en dat ze daarna zegt, oké, ik ga naar huis. Ze hebben iedereen zegt, heb ik nog nooit meegemaakt. Maar weet je hoe vaak vrouwen dit hebben meegemaakt? Dat ze seks hebben gehad met een man, hij is klaargekomen na penetratie en de seks is voorbij. Dan lig je daar. Van, ja, dat was het dus.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, als ik naar mijn eigen dateleven kijk, dan weet ik dat ik dit soort dingen ook heb gedaan vroeger. En vooral toen ik jong was en me daar niet zo bewust van was. Maar het zat in heel veel dingen die ik heel veel om me heen ook nog ziet. En ook in de adviezen die we geven. Hetzelfde als na een date niks meer van je laten horen of zo. Het zit hem in zoveel aspecten. En ik denk dat het goed is om hem altijd breed te houden. Je zei het al, want het is niet alsof mannen niet met dingen worstelen. Want interessant genoeg zie ik dit dus ook bij vrouwen die dan niks laten horen na een date. Of,
ja, ghost is gewoon genderbreed, inderdaad. Helaas.
Juist. En ik denk, voor mij, wat het met mijn ogen heel erg heeft geopend, was toen ik me meer op datingadvies voor vrouwen ging richten en eigenlijk die hele kant pas meekreeg en met informatie in contact kwam die in de datingwereld voor mannen helemaal niet beschikbaar was. En als ik daarnaar kijk, dan zie ik aan de oppervlakte verschillende soorten problemen waar ze tegenaan lopen. Als we het even heel zwart-wit schetsen, een beetje simpel houden, dan zie je bij een man gaat het meestal om de eerste fase van het daten, waar ze de grootste problemen ervaren. Bij de vrouw vaak meer iets op de tweede fase van het daten. Maar ja, zoals je net al aangaf, het kan ook op een eerste date gebeuren bij een vrouw, dat ze tegen allerlei vervelende dingen aan op. Bij mannen andersom. Maar in de kern zie ik eigenlijk dat, als je het echt helemaal stript, mensen altijd dezelfde dingen hebben. Ze hebben bepaalde angsten, bepaalde negatieve overtuigingen over zichzelf, bepaalde patronen die ze uitleven. Die hen belemmeren, die weer vaak voortkomen uit gebeurtenissen in het verleden. Een soort copingmechanismen zijn om met die voort zijn gekomen uit die gebeurtenissen in het verleden. Maar dat ze in de kern wel altijd het liefst een relatie willen die win-win is. En zoiets hebben van, ja, het zal nooit mijn intentie zijn om de ander pijn te doen. Het zal nooit mijn intentie zijn om bewust over grenzen heen te gaan. Maar als er een gebrek aan educatie is, en dat bedoel ik ook op de meest praktische manier van hoe ga je een gesprek aan, hoe stel je grenzen, maar ook op een moreel-ethisch niveau. Van het is makkelijk om te zeggen van ja, maar als de ander de grens niet aangeeft, dan moet ik het dan weten. Ja, dan leg je de verantwoordelijkheid compleet bij die ander. Maar je kunt ook daarnaast denken van ja, het is ook wel aan mij om in te checken bij de ander. En gewoon proberen mezelf te ontwikkelen dat ik beter afgestemd ben op een ander. En ik denk dat dat een iets is wat op een breder schaal, niet alleen binnen romantische relaties of seksuele relaties, in de maatschappij zit. Ik bedoel, je ziet het in werkrelaties heel erg. leidinggevende heeft zoiets van, hey, mijn wil is wet, wat het met de ander doet, boeit ja. niet. De ander moet bijvoorbeeld, wat je natuurlijk heel veel ziet, is werk afschuiven van, doe dit er ook nog maar bij, doe dit er ook nog maar, doe dit tot die persoon een burn-out heeft. En dan kun je zeggen, ja, die persoon had zijn of haar grenzen aan moeten geven. Sure, maar waar was dat momentje van, hey, ik zie, volgens mij heb je best wel veel stress, hoe gaat het met je?
Mm-hmm.
En ik denk dat dat dus een breder gesprek is, wat je misschien wel het meest terugziet in het meest kwetsbare gebied, seks, relaties, intimiteit. En dat daar de gevolgen wellicht ook het heftigst zijn, wanneer die afstemming niet goed gebeurt. Maar dat er niet altijd een kwade wil achter zit, maar dat er bepaald momentum is van soms toch wat egocentrisch denken, managementstijlen, hoe we naar bepaalde situaties kijken. En dat daar nu langzaamaan een shift in aan het plaatsvinden is. Waarvan ik me ook wel bewust ben dat ik het heel bewust opzoek, die informatie. Dus ik denk dat ook voor veel mannen en vrouwen die informatie er helemaal niet is en ze nog redelijk in dat soort gedachtegoed zitten. Als ik naar mezelf kijk, ik kom uit een dorpje Voorhout, ben om mijn 19 in Amsterdam verhuisd. En eigenlijk hier kwam ik ook wel wat meer in aanraking met dit soort informatie, maar het was ook nog eens omdat het met mijn beroep te maken had. En ik zie er in mijn eigen ontwikkeling een gigantisch verschil met hoe ik 10 jaar geleden in relaties en daten stond versus nu. Wat mijzelf veel gelukkiger maakt, maar ook wel de mensen om me heen, merk ik van, hey, ik ben zoveel meer afgestemd en mijn eigen emotionele volwassenheid is zoveel meer dan vroeger. Maar dat is wel iets waar ik dan, als ik voor mezelf spreek, heel bewust voor moest kiezen. En het is ook wel lastig om dingen toe te geven. Je noemde bijvoorbeeld, ja, iemand die weggaat na seks. Ja, het is zo makkelijk om te denken, ja, dat zijn de andere mannen die dat doen, en dan niet naar mijn eigen situaties te kijken. En dat is soms ook pijnlijk. En ik kan me ook voorstellen dat veel mannen en vrouwen daar dan niet naartoe willen gaan. En dan als een soort rationalisatie, eigenlijk een soort copingmechanisme, zitten van, ja, maar dat moet toch gewoon kunnen, of wat er ook aan vastzit. En ik denk dat er een soort empathische beweging mag zijn, dat we wat meer rekening gaan houden met andermans gevoelens, zonder dat je dit weer soort van daarin doorslaat, wat je misschien op bepaalde universiteiten ziet, dat je bepaalde discussies niet meer mag voeren en taboe onderwerpen zijn. En ik denk dat dat weer te ver gaat. Ja, maar dat is. Ik denk dat jullie daar een hele mooie rol in spelen. En ik zag ook, ja, ik ben op dit moment dat we de podcast opnemen nog natuurlijk niet bij een live evenement geweest. Wel een video gezien ook op jullie website, en dat er ook mannen zijn die ook vertellen van, ja, ik heb hier zoveel geleerd over vrouwen. En ik denk dat wat wij in ieder geval zien, ook bij het datingadvies Wereld voor Mannen, dat mannen daar heel erg voor openstaan en dat daar heel veel behoefte aan is. En ik denk, het geeft me wel, laat het me zo zeggen, een soort hoop dat er een toekomst gaat zijn, dat we wegbewegen van een soort Victoriaanse overblijfselen en hoe we naar man-vrouw verhoudingen kijken en uiteindelijk, ja, echt win-win relaties kunnen creëren waar zowel de man als vrouw zich gewoon heel authentiek kan opstellen en goed kan communiceren en die relaties een soort nieuwe 2.0 versie krijgen die heel anders zijn dan hoe wellicht onze voorouders dat hebben gekend.
Ja, dat is heel mooi. En dat is ook inderdaad, ik ben ook heel hoopvol. Daarom heb ik dit ook allemaal opgezet. Omdat ik denk van, ja, ik denk dat het wel, er is wel heel veel te helen in de wereld. En ons doel is om 1 miljard vrouwen te onderwijzen en daarin en ook hun partners. Dat is eigenlijk maar een kwart van de totaal vrouwen in de wereld. Maar ik geloof wel dat het een olievlek is. En ook, zeg maar, je ook zegt, als er in die intimiteit, hè, die 3 pilaren, veiligheid, communicatie en plezier, als er namelijk eentje mist, dus je hebt geen communicatie, dus je ghost bijvoorbeeld, dan is er al geen intimiteit meer.
Ja.
Of als er geen veiligheid is, dus je checkt niet in bij je partner of je doet iets tegen iemand wil, dan is er ook geen intimiteit. Hebben jullie het ook beide wel echt naar je zin, weet je wel?
Mm-hmm.
En dat kan zijn in een vriendschap, dat kan zijn op werk, dat kan zijn in een one-night stand, een seksrelatie, maar ook in een romantische relatie. En communicatie is wel echt waar het heel vaak misgaat binnen relaties en binnen überhaupt. Heel veel conflicten komen door miscommunicatie, heb ik wel gemerkt. Dus ik doe mijn best vaak om over te communiceren. Maar ja, ik ben ook maar mens en ik maak ook mistakes. Maar dat is wel, ja, niet om Maar gewoon van uit te gaan dat iemand iets bedoelt. Maar echt te vragen van, hey, bedoel je dit?
Ja.
Dat
ja.
is wel een, ja.
Ja, je moet het ervaren dat als je op zo'n manier in het contact met andere mensen gaat staan, dat het eigenlijk bijna alle gevallen heel goed ontvangen wordt. En zelfs als het niet goed ontvangen wordt, dat je weer heel veel informatie geeft over of je de relatie of het contact met die persoon dan überhaupt wel weer in stand moet houden.
Ja, dus heeft deze persoon dezelfde waarden als ik, weet je wel? Want ja. We kunnen, en kijk, jouw rol is om het zo duidelijk mogelijk te zenden in de wereld, laten communiceren. En hoe het ontvangen wordt, daar heb je heel vaak geen controle op. Dus ja, en vaak communiceren we dingen niet omdat we bang zijn over hoe het ontvangen wordt. En dat ja, ben ik ook echt heel goed in. Omdat gewoon niks te denken, oh, straks denkt die persoon dit komt er dit uit. Maar ja, als je het niet zegt, dan wordt het probleem alleen maar groter. Ja. En dan heb je ook jezelf ermee. Want je zegt ook gewoon dan in een bepaald moment nee tegen jezelf.
Ja,
dus, ja.
Dit is in ieder geval een van de grootste thema's die wij zowel bij mannen als vrouwen bij ons krijgen. Het oncomfortabele gevoel van uitspreken wat je echt wil of denkt. En er oké mee kunnen zijn dat dat consequenties kan hebben. Dus dat de ander daar een reactie op kan hebben. Het interessante is dat als je mensen dus zowel de praktische vaardigheden meegeeft over hoe ze taal kunnen geven aan zo'n gesprek, als ook een stukje waardigheid dat ze het waard zijn om zich uit te spreken en met die moeilijke emoties om kunnen gaan, met het oncomfortabele, dat zodra ze het eenmaal gaan doen, dat het echt een enorme bevrijding is. Maar dat ze ook merken van, wow, dit is echt een nieuwe manier van in het leven staan, wat een ripple effect heeft op alle gebieden van mijn leven. Of het nou een moeilijk gesprek is op werk wat ik moet voeren met mijn partner, met een vriendin, of ergens gewoon in een bepaalde situatie waar ik ben. Maar ik denk dat dat echt een superpower is. Er is ook wel een quote die je in de self-help-industrie veel voorbij ziet komen, van de kwaliteit van je leven wordt bepaald door jouw bereidheid moeilijke gesprekken te voeren. En als ik naar mijn eigen leven kijk, dan is dat 100% waar. Want je voelt meestal wel van, oeh, daar zit wat en daar zit wat. Mm-hmm. En soms heeft het even tijd nodig om het juiste moment te vinden, je woorden te vinden, je moed te verzamelen om dat te gaan doen. Mm-hmm. Er zitten wat technischheden aan soms. Ik denk niet dat je op elk moment altijd maar, oké, er zit nu wat, nu moet ik het uitspreken. Ik denk dat soms dingen wel een tijd en een plek hebben. Maar dat is echt een hele grote, ja.
Ja, en ook vooral als je iets zegt wat moeilijk is, Dan ook een soort van de setting alvast neerzetten. Dus door te zeggen van, ik wil het met je over hebben en dit zijn de kaders en het betekent niet dat dit en dit, maar ik wil dat even kwijt. En ik wil laten weten hoe ik me voel, zodat dat we gewoon transparant tussen ons houden. Als je dat al zegt tegen iemand, dan is al meteen, die guard is al iets minder. De minder bescherming staat al meteen minder op 100, misschien op wat minder, ja, op 60 of zo. Zeker. En dan hoe meer je dat met iemand doet, want het gaat heel erg om, voel je eigenlijk al veilig genoeg om met iemand dit te delen? Om echt die diepgang in te gaan. En ja, dat is wel, dat laat ook meteen zien van, voel ik me veilig met deze persoon of niet? Deze vriendschap, deze supervisor, deze partner of deze bedpartner. Daarin kan je heel goed weten van, kan ik wel eigenlijk alles zeggen wat ik wil zeggen?
Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad een stuk taal wat je eraan kunt geven. En tegelijkertijd ook weten dat er heel veel spanning en angst naar boven kan komen in dat moment. En dan eigenlijk blijven voelen in je lichaam. Naar je ademhaling toe gaan, jezelf gronden. Merken dat het oké is, dat wellicht ook tegen jezelf zeggen. En misschien kun je daarnaast ook al een beetje ruimte voelen dat er een vertrouwen is van, ja, ik doe het juiste en ik mag mezelf uiten en ik heb het beste met die andere persoon en mezelf voor. En in het soort grotere goed van mijn leven is dit wel het pad wat ik wil bewandelen. Wat je weer een soort geruststellend effect kan geven om met de spanning en angst om te gaan. Ik denk dat die twee dingen samen iets is wat je kan oefenen. En dan wordt het in ieder geval iets waar je toe je beter in staat bent om te doen. Het zal misschien nooit heel makkelijk worden.
Ja, maar ook in jezelf compassie geven wanneer je een fout hebt gemaakt.
Ja.
En in communicatie of wat je hebt gedaan, maar dat je dan zegt van, ja, ik heb het misschien niet handig gezegd. Ik zal er hier in ieder geval, laat ik er wel van leren.
Ja.
Die bereidheid moet je dan wel hebben, als je wil groeien tenminste. Als je denkt, nou ja, dat is niet mijn schuld, dan zeg je gewoon, ik hoef niet te groeien.
Ja.
Dus ja.
Ja, wat heel lastig is.
Ja.
Ik moet denken, ik bij Mannenbrein, we zijn nu ook bijna 8 jaar onderweg. We zitten in ons 8e jaar. En we hebben soms nog oude artikelen van 8 jaar geleden online staan die niet echt zijn aangepast. En als ik daar nu soms nog in lees, we zijn bezig het allemaal te verbeteren en aan te passen. Soms cringe ik hem echt kapot. En denk, oh mijn god, dit advies zouden we nooit meer geven. Sterker nog, hoe het er nu staat, onze intentie was goed, maar hoe het er nu staat, kan zelfs verkeerd opgevat worden. En dan kan het schadelijk zijn, denk ik eerder. En ik had laatst eens iemand die naar mij toe kwam en zegt, ja, ik vind het heel mooi wat jullie doen in de podcast en op sociale media en zo, maar ja, ik las wat artikelen op de website en dat matchte totaal niet. En als ik heel eerlijk ben, vond ik het echt heel kut.
Ja, tuurlijk.
Bam. En zo. En ja. Natuurlijk doet dat heel veel voor je, maar ik had uiteindelijk een heel mooi gesprek met haar, dat ik dat eigenlijk compleet begreep en dat we daarmee bezig zijn. En ze had dat dan over, ja, het werd een heel mooi gesprek. Maar je initiële reactie, je aangevallen voelen, jezelf willen verdedigen.
Oh, ik heb een fout gemaakt en oh, ik zit helemaal verkeerd en dit mag niet. En
ja, of waarom kom je, het was op een feestje. Waarom kom je op een feestje naar mij toe om dit te zeggen? Dus en ik denk wel dat je soms ook wel echt een grens mag stellen. Stel, ik zou ergens met mijn familie aan het eten zijn en iemand komt me dan vertellen. Ja, hey, kom aan, mail me even of laten we er een ander soort. Maar nu was er ruimte om het wel aan te gaan. Dus het is niet dat je dat altijd maar tot je moet nemen. Maar het zijn soortgelijke dingen. Zijn er eigenlijk ook, denk ik, hoe ik dat ervaar in relaties of een one-night stands na een date seks hebben. Het is dezelfde soort spanning en het de woorden vinden, het aandurven gaan.
Als ik ook kijk naar de relaties die ik ben aangegaan, veel eerder, denk ik echt, oh my god. Ik zou nog eens met deze persoon een gesprek voeren, omdat ik al meteen de red flags of de compatibles, weet je wel. Zie je gewoon tussen die persoon en ik. Omdat ik heel goed weet nu wat mijn normen en waarden zijn. Mm-hmm. En dan zie ik bij die persoon van, ja, dat matcht niet. Maar toch, omdat je dacht, oh, ik wil intimiteit. Of ik voel me gezien en ik voel me gehoord. Mm-hmm. Dan ga je erin mee, vaak. Dat heb ik heel vaak meegemaakt. Maar als ik dan nu nadenk van, oh my god, ik heb dit allemaal gepikt. En hoezo? En ik heb hier niet mijn grenzen duidelijk aangegeven. Daardoor is dit gebeurd. En dan leer je wel gewoon de hele groei wat je meemaakt. En in plaats van dat ik denk, ja, ik heb het allemaal mezelf aangedaan. En het is allemaal mijn eigen schuld. Wil ik liever denken van, wauw, ik ben zo trots op waar ik nu ben. En ik heb zoveel geleerd. En hopelijk kan ik deze wijsheid die ik heb meegekregen door al die ervaringen ook aan anderen meegeven. Zodat zij dat niet hoeven mee te maken. Zo heb ik het een beetje verwoord. Anders kan je jezelf blijven punishen.
Je hebt ook een boek geschreven over manifesteren. Hier ben je veel mee bezig geweest. Mm-hmm. In het nadenken over wat een soort gelukkig leven is. Daar heel veel energie naartoe sturen. Concrete stappen gaan zetten. Ja, dat zijn allemaal dingen die bij manifesteren horen. Iets wat je kan visualiseren, in de praktijk brengen en dat gaan creëren in de realiteit. Dat is een beetje hoe wij er ook naar kijken. En wij noemen dat ook wel een soort nieuw verhaal schrijven en een oud verhaal loslaten. Je vertelde over dat je nu terugkijkt op bepaalde relaties waar je wellicht jezelf heel anders in had opgesteld dan als je er zo op terugkijkt. Hoe was dit proces in de liefde voor jouzelf? En hoe heeft ook deze hele reis van onderzoek doen jou geholpen om uiteindelijk, ik weet dat je al nu in een hele mooie relatie zit en daar heel gelukkig mee bent. Kun je dat proces beschrijven, hoe dat voor jou was?
Ja, ik moet zeggen, ik ben heel dankbaar voor het proces. Omdat ik ben ook heel veel jaren expres single geweest. Omdat ik merkte dat ik in relaties niet gelukkig was. Ik voelde me niet powerful. En ik ben een powervolle vrouw. En als ik single was, dan voelde ik me vrij en ik was veel meer ambitieus en ik ging veel meer voor dingen wat ik wilde in het leven. En ik was ook echt gelukkiger. En ik stond gewoon waarvoor ik wilde staan. En in een relatie mocht ik vaak dingen niet van mijn partner of werd ik heel snel afgekapt. En dat liet ik allemaal toe. En toen ben ik even gaan nadenken van, oké, waarom ben ik altijd best wel snel over mijn heartbreak heen? En waarom ben ik eigenlijk veel gelukkiger als ik in mijn eentje ben? En toen ging ik het allemaal evalueren. En toen heb ik echt opgeschreven wat ik nou wel en niet fijn vond aan elke relatie. En wat ik eigenlijk... Dus ja, wat miste ik en wat vond ik wel fijn? Want iedereen heeft mooie kwaliteiten. Ik geloof echt dat iedereen mooie kwaliteiten heeft en kwaliteiten waar die persoon wat meer aan kan werken. En eigenlijk dacht ik, ik wil tot... Want ik geloof niet persoonlijk in, ik ben iemands wederhelft. Daar geloof ik niet in. Omdat ik ben geen helft. Ik ben een heel persoon. Ik geloof echt in 1 plus 1 is 2 en niet een half plus half is 1. Omdat dat heel erg bij heel veel mensen heb ik gezien om me heen en ook bij mezelf het gevoel geeft van, oh, de andere persoon gaat je wel complimenteren. Die gaat wel jouw wonden helen of je gaten vullen. Maar die moet je eigenlijk zelf vullen. En dat vind ik tenminste. En dat ben ik dus ook gaan doen. Dus ik dacht, weet je wat, ik voel me niet happy in relaties. Ik voel me niet powerful, ik voel me niet mezelf. Dus dan ga ik maar ontdekken, wie ben ik? En wat wil ik? En waar wil ik voor gaan? En toen ben ik dus begonnen met manifesteren. Voor mij is dat manifesteren eigenlijk gewoon... ik zeg ook in het boek ook en in mijn cursus ook van... Het is eigenlijk constant je software upgraden naar de next level. Want je hebt je onderbewustzijn en je hebt je bewustzijn. En je bewustzijn is wat je jezelf bewust aan kan leren. Maar je onderbewustzijn, je lichaam, je hele geest handelt naar wat je bewustzijn zegt. Dus je moet heel erg goed weten wat je zegt en wat je wilt. Dus als jij constant maar negatieve gedachten hebt en ook negatieve dingen over jezelf gaat zeggen, dan gaat je onderbewustzijn ook daarna handelen. Dus ik begon heel bewust te worden van, hey, wat voor woorden gebruik ik om mezelf te omschrijven in wat ik wil in het leven. Ik was eerst zoveel bezig met wat ik allemaal niet wilde. Welke persoon ik niet wilde, wat voor relaties ik niet wilde, wat voor dingen ik niet wilde in mijn leven. Maar toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, maar het is zoveel niet. En wat wil ik nou eigenlijk wel? Laten we op het positieve focussen. Dus toen ging ik focussen op wat ik allemaal wel wilde. En toen heb ik eigenlijk door de jaren heen heb ik zoveel opgeschreven in wat partners. Wat ik dus wel en wat ik dus wel mooi vond. En wat ik miste, wat ik dus hierna wil. En ondertussen, in die tijd dat ik dat allemaal ontdekken was, zei ik wel van, okay, ik wil alleen maar in een relatie zitten als ik gelukkig ben. En natuurlijk ben je niet altijd gelukkig in een relatie. Het gaat om ups en downs. Maar wel een soort basis van geluk en van dat ik me helemaal mezelf kan zijn. Want dat verdien ik. Net als ik seks heb, ik verdien gewoon genot. Dus ik ging... En dat is gewoon een heel groot stuk zelfliefde eigenlijk. En wat ik dus deed is dat ik dacht, okay, ik word heel erg geleerd als vrouw van, ik moet maar op zoek gaan voor de partner. Want zonder een partner, ja, dan is mijn leven niet compleet. Maar wat als ik nou als vrouw gewoon op zoek ga naar plezier hebben in mijn leven en echt genieten van mijn leven? En als dat inhoudt dat ik dus helemaal voor mijn carrière ga, of dat ik inhoudt dat ik een persoon tegenkom en die maakt me gelukkig, okay, of dat ik gewoon heel goed weet wat ik wel wil van mijn relatie, maar ondertussen ga ik gewoon plezier hebben en ga ik gewoon heel veel seks hebben en mezelf ontdekken in de wereld, veel reizen. Mezelf ontwikkelen in mijn vaardigheden, in mijn mind, in mijn lichaam. Dus dat ben ik gaan doen. En doordat ik dus ben gaan ontdekken, werd ik zo'n sterker persoon, waardoor ik ook dus constant maar levels upgraden op alle vlakken van mijn leven. En omdat ik dus alles opschreef en ook echt het bewust ging doen, dus via die 5 stappen, die methode die ik heb gemaakt voor mezelf al 10 jaar... heb ik op alle vlakken van mijn leven constant heel bewust van, okay, ik ben nu hier en ik wil dit. Okay, dit is gelukt, nu ga ik hierheen. En dat deed ik dus op alle vlakken. En het kost ook wel energie. Je moet jezelf constant herinneren daaraan. Als je een down dag hebt, moet je ook... Daarom ben ik ook heel erg een voorstander voor affirmaties. Want dat zijn positieve woorden. Het is echt je mind reprogrammeren. Want je moet ook, want al die negatieve dingen, alle geloven die je over jezelf hebt, die niet jou verder brengen, maar juist je limiteren, dat zijn net zoals dat je bugs hebt in je systeem. En die moet je fixen. Je kan niet naar een andere level geupgrade worden als je niet je bug is gefixt. En heel veel mensen vergeten ook dit onderdeel bij manifesteren. Ze denken gewoon, ik wil dit en dan moet het gewoon plaatsvinden. Maar als je niet je bugs fixt, kan je niet naar het volgende niveau. Mm-hmm. Maar je moet wel heel goed weten, als ik eenmaal bij dit level ben, dan ga je niet voor lager accepteren op alle vlakken van mijn leven. Dus ook voor in de liefde. Dus op een gegeven moment merkte ik ook dat mijn bedpartners, mijn relaties werden ook stukken beter. En dat ook vriendinnen vroegen van, ja, hoe doe je dit eigenlijk? Gewoon, hoe trek je dus zulke leuke mannen aan? Ik zei, ja, dit is gewoon omdat ik heb ze niet nodig om blij te zijn. Dat is één. Twee, is dat ik heb gewoon een minimale aan een persoon waar ik mee gesprek kan hebben, die dezelfde normen en waarden heeft, die mij behandelt zoals ik behandeld wil worden. Waarmee die mij ook gewoon dingen leert. Dat is eigenlijk al een paar dingetjes die gewoon met elk persoon die je in je leven tegenkomt, er moet zijn. Want anders, wat voegt die persoon voor waarde toe aan je leven? En wat voeg jij toe aan die persoon? Dus ik begon alles te zien als van, voegt het waarde toe aan mijn leven? Word ik er blijer van? En ik had heel erg streng voor mezelf. Ik had op een gegeven moment zes alinea's vol aan wat ik allemaal wil zien, wat voor partner ik wilde, wat voor relatie ik wilde, wie ik wilde zijn in de relatie, hoe ik me wilde voelen in een relatie. 6 alinea's vol, met allemaal zinnen over hele andere onderwerpen. Dus een zin over, hij is echt een familieman. Dan een andere zin over, we hebben goede seks, weet je wel. Bijvoorbeeld een andere zin weer over, hij is emotioneel volwassen. En dan 6 alinea's vol. Ik dacht echt van, ja, ik was ook wel een beetje overtuigd van, ja, deze persoon is er gewoon niet. Want ik kwam zoveel fuckboys tegen. Dat noem ik ze wel. Omdat die waren gewoon van, ja, having fun. En dan leek alsof ze meer wilden. Maar eigenlijk wilden ze gewoon intimiteit. En ik ben ook niet boos. Ik ben ook met heel veel gewoon bevriend. Of als ik ze tegenkom. Want ik vind, ja, je hebt wel het bed gedeeld. Dus laten we ook gewoon civil blijven. En vriendschappelijk. Maar ik leer dan wel van, oh ja, hurt people hurt people. Snap je? En dus ik heb daar heel veel van meegenomen en gewoon geleerd van, ja, deze persoon bedoelde het niet zo, maar ik wil het niet meer. Dus dan ga ik wel zorgen dat voordat ik de volgende stap met iemand neem, dat er wel minstens deze dingen zijn die voor mij heel belangrijk zijn. En ik had dus zo'n lange lijst, ja, beschrijving, laat ik het zeggen, van wie ik als partner wilde. En ik dacht, als deze persoon bestaat, ik hou wel een kiertje open, maar ondertussen ga ik gewoon mijn leven leiden en ik ga gewoon plezier hebben en nog mezelf ontwikkelen. En nog een hoger niveau mezelf upgraden. En ja, ik dacht op een gegeven moment van, ja, ik ben helemaal oké als ik 90 ben en ik ben nog single. En als je tot dat punt kan komen, dan ben je misschien wel echt klaar voor een gezonde relatie. En ik heb nu een hele gezonde relatie. En ik ben ook, hij kwam ontzettend onverwachts. Ik was echt ready for hot girl summer. En ik dacht, en ik had ook niet verwacht dat hij, hoe meer ik hem leerde kennen, dus echt de eerste paar dagen, toen dacht ik, wow, bizar. Want jij bent letterlijk gewoon, hij is alle zinnen van de 6 alinea's, is hij gewoon.
Hoe is het gegaan? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
In het park, in het Vondelpark. Ik was gewoon met een vriend en hij kwam op een grasveldje, gewoon aan het kletsen. En hij kwam daar ook met zijn vrienden. En ik merkte dat mijn lichaam heel erg naar hem toe ging. Dus eigenlijk mijn onderbewustzijn wist al van, ja, dat heb je gemanifesteerd, snap je? Het is heel gek om het ook achteraf te zeggen, maar ik had het in dat moment niet door. Maar op een gegeven moment merkte ik ook dat die vriend van mij, die ging weg. Dus we stonden op. En toen dacht ik wel van, oké, ik ga mijn huidige vriend, ik ga hem aankijken en hem de look geven van, I see you.
Look, yes.
Ja. En ik was op zo'n punt van, weet je, iedereen die ik tegenkom is een avontuur. Dus ik heb niet die verwachtingen van, als ik met deze man ga daten, dan moet hij mijn partner worden. Of het moet een relatie worden of whatever. Ik was meer van, het kan een vriendschap worden, iets professioneels, een relatie. Het kan een one night stand zijn of een drie maanden friends with benefits of een relatie of misschien wel een huwelijk. alles staat open. Maar ik zie alles als een avontuur. Dus ook zo keek ik hem aan met van, I'm ready to go on an adventure with you. En it's still a beautiful adventure. Het is echt zo mooi. En ik heb zoveel geleerd in deze relatie. En maar wat ik wel zeg trouwens, als jij manifesteert wat je wilt in een relatie, weet wat je vraagt. Want ik heb gevraagd dat ik wil groeien als vrouw. En dat ik wil groeien als vrouw, groeien als partner, als persoon. En dat hij me dat ook leert. Dus dat betekent ook dat ik heel veel momenten heb gehad in deze relatie. Dat ik dacht, oh, hij heeft me zo op de feiten gedrukt. En ook laten zien van, hier heb je nog heel veel wonden. Hier moet eraan werken. Alles kwam naar boven. Dus in een gezonde relatie is ook de ruimte er om voor al je wonden om naar boven te komen. Naar boven te drijven. In een relatie waar die toxisch is bijvoorbeeld, is daar helemaal geen ruimte voor. Want je bent alleen maar in fight or flight mode. En je bent alleen maar aan het survivalen. En ja, gewoon jezelf aan het beschermen. Je kan gewoon niet echt helen. Mm-hmm. Dus de vrouw die, we hebben nu bijna 2 jaar. En hij heeft ook hetzelfde proces gedaan als ik. Dus hij was ook bewust single. En hij heeft zelfs ook nog, dat hij ervoor heeft gekozen om een half jaar geen seks te hebben als man. Om daardoor echt te focussen op van wie ben ik, wat wil ik, waar wil ik heen gaan, wie wil ik aantrekken. En ook helen van zijn wonden. En want seks kan je wel af en toe afleiden. En hoe ik ervoor heb gezorgd dat seks niet mij afleidde. Ik heb ervoor gezorgd om wel seks te hebben. Omdat ik merkte dat daardoor ik meer empowered voelde. Omdat ik meer over mijn lichaam leerde door die seksuele adventures, avonturen, zeg maar. Dus elke keer als ik seks had gehad, dan had ik weer iets nieuws ontdekt in mijn lichaam of in mijn manier van handelen. Dus voor mij, maar ik had wel een regel. Als ik intimiteit zocht, mocht ik niet op apps. Als ik zin had en gewoon echt mezelf gewoon een leuk avondje gunde, en ongeacht wat er gebeurt, maar gewoon qua seks, qua date of qua feestje, whatever, dan pas ging ik op de apps. Want als je namelijk gaat zoeken naar intimiteit bij anderen, dan ga je ook veel sneller hoop hebben dat het meer wordt. Of dan ga je ook veel sneller je eigen grenzen laten vervagen. Dus dat was mijn regel, waardoor ik echt heel veel leuke dates had. En eigenlijk ook heel veel leerde en mezelf empowered voelde. Dus door die journey van seksuele ontwikkeling en emotionele ontwikkeling. En elke keer als ik iemand ontmoette, schrijf ik op, dit vind ik leuk en dit wil ik, dit mis ik nog, dus dit wil ik in mijn volgende relatie. Nou, en toen heb je die 6 alinea's. En ook al heb ik nu een gezonde relatie, ik blijf het aanvullen.
Wat is intimiteit voor jou? Wat houdt dat precies in?
I love that question. Intimiteit voor mij is je energie, eigenlijk de bewuste keuze dat je samen energie, tijd, soms ook je lichaam in elkaar investeert, zeg maar. Het is niet op een zakelijke manier, maar je maakt wel een bewuste keuze dat je met elkaar en dat je ook eigenlijk iets wil geven aan de ander. En de reden waarom we allemaal soms vaak gepijnigd worden door dat we intimiteit wilden, maar dat niet kregen, is omdat we het niet. Er was geen geefmoment. Er was geen bewust van, nou, dit ga ik aan je geven. Dus ook in het daten, daten met seksuele avonturen, of echt als ik aan het daten was voor een potentiële relatie, wie weet, hè, voor mij was het allemaal een avontuur, was ik heel bewust van, wat geef ik jou nou eigenlijk? Nu. Dus mijn familie zei ook, ja, na 3 maanden, dat is een beetje bij jou de grens, dan ben je meestal wel uitgekeken op iemand. Omdat voor mij was het toen vaak dat je in die 3 maanden zag je wel of iemand nou consistent was met hun daden. Want mensen kunnen echt veel praten. Maar wat laat je eigenlijk zien? Ja. Snap je?
Ja, we noemen dat een stukje toewijding aan de ander. En dat klinkt in de Nederlandse taal soms als best wel iets groots. Maar het is in ieder geval een consistente aandacht. Een consistente manier van laten zien van, hey, er is iets tussen ons. En dat kan groeien, het kan ergens heen gaan. Maar er is een intrinsieke motivatie om met jou in contact te zijn die verder gaat dan eens in de zoveel tijd. Maar ik wil je een plek geven in mijn leven. En die plek wordt als het ware steeds groter. Kan steeds groter worden, het hoeft niet. Maar ik hoor daarin dus eigenlijk dat, oké, seksuele avonturen of überhaupt een avontuur, een leuke date, Dat is prima. Echt plezier. Maar als het gaat om, je noemt het intimiteit, maar ook een stuk verbinding zou je kunnen zeggen. Als ik merk dat ik die behoefte probeer op te vullen door het contact met een man of daar iets uit te halen, dan ga ik eigenlijk inwaarts keren of misschien het een andere
dan bleef ik gewoon thuis.
Aspecten van mijn leven halen. Ja. Waarmee je dus een in de directe relatie met jezelf die behoefte gaat voldoen. En als je daar goed genoeg voelt van oké, die behoefte is tot een bepaalde mate vervuld als het ware bij mezelf. Ik voel verbinding, ik voel intimiteit in mezelf. Dan reik ik uit in de wereld en ga ik het contact met mannen aan. Ja, ontzettend mooi. Dat is echt exact wat we in onze programma's ook met vrouwen doen. Eerst in die directe relatie met jezelf. Ga die dingen maar ervaren. Je hoeft dat niet uit het contact met een man te halen. Wat ik ook heel mooi vond is die hele... Je hoort heel veel van maak er maar geen lijstjes met mannen en noem maar op. Maar ik zie het niet als een lijstje met eisen die je had. Ik zie het als eigenlijk soort van overtuigingen die horen bij een gezonde relatievisie, bij gezonde hechting. Die iemand, en om het even weer heel zwart-wit gezegd te zeggen, een gezonde hechtingsstijl heeft en een redelijk gezonde liefdesblauwdruk heeft, dat er al automatisch in zit.
Ja.
En je hebt het expliciet uitgeschreven, maar dat zijn dingen waar je dan al mee rondloopt. Van hey, ja, dit zijn de dingen die belangrijk voor me zijn. Dat is eigenlijk wat ik daar heel erg in terug hoor. Ja, ontzettend mooi.
Het is niet per se een lijstje, maar het is wel een... het is een soort code die je schrijft voor jouw software om te kunnen functioneren op dat niveau. Hè? Mm-hmm. En het punt is wel dat ik moest elke dag zoveel proberen. Ik heb het namelijk allemaal affirmaties, heb ik er dan toen over geschreven. Dat waren die 6 alinea's. Dat heb ik dus opgenomen met mijn eigen stem en die luisterde ik dan terug. Want dan hoorde ik het en dan zag ik het.
Mm.
En ik moest mezelf wel eraan herinneren. En dat heb ik met op mijn affirmaties op alle gebieden van mijn leven gedaan. En daardoor is het manifesteren, want je hele leven en lijf die gaat eraan handelen, ook je onderbewustzijn. Dus ik merkte dat ik ook het moment dat ik überhaupt het opschreef, wat voor mannen ik wilde aantrekken, in één keer kwamen juist allemaal mannen met precies de eigenschappen die ik had opgeschreven. En dat ik eigenlijk dacht, oh my god, dit is hem. Maar toen was ik aan het daten en toen merkte ik, oh wacht, dit mis ik nog.
Hmm.
En toen had ik nog maar een week van een linia of zo, weet je wel. Maar ik denk dat nu... Kijk, ik leer nu wel heel veel van mijn partner. Maar we hebben zo'n sterke basis. Want mijn partner heeft ook gezegd... hij wist al meteen dat ik het was. Na een dag.
Hmm.
Want hij vertrouwt op zijn intuïtie. En ik wist het eigenlijk ook. Maar ik was zo bang voor weer een fuckboy. Dus ik dacht, ik wacht. En ondertussen heb ik gewoon plezier en ga ik gewoon jou investeren qua tijd. Wil ik de intimiteit wel met je aan, omdat je gewoon een leuk persoon bent. En het lijkt wel alsof je dezelfde normen en waarden hebt als ik. En op een gegeven moment, toen was hij van, ja, voor mij is het gewoon duidelijk. En toen zei ik van, ja, ik wil eigenlijk voor het eerst in mijn leven deze relatie initiëren. In plaats van dat ik word gevraagd en word meegesleurd in het hele verhaal, wil ik eigenlijk gewoon degene zijn van, ja, ik wil nu met jou een relatie. In plaats van, want ik merk wel veel vrouwen om me heen, inclusief ik, worden vaak meegesleept. Van, oh, hij heeft me gevraagd. Oh, ik zeg, heb ja gezegd. Maar ben ik er eigenlijk wel klaar voor? En heb ik wel echt gekeken naar die 6 alinea's van, is hij het wel echt? En ja, ik zag wel dat hij gewoon, ja, het was gewoon die 6 alinea's van, wow, hij is het wel. Maar ik was wel van, ja, laat eerst maar zien. En na 3 maanden dacht ik wel van, ja, hij heeft geen enkel moment mij aan het doen twijfelen dat hij niet voldoet aan wat ik wil aan minimale niveau voor een start van een relatie en een partner. Maar hij zei wel tegen mij, oké, ik vind het helemaal goed dat jij het initieert, maar als je het initieert, dan wil ik wel dat je dit klaar hebt. Hij zegt, een lijst met je normen en waarden. Een lijst met wat je, ja, non-negotiables, dus wat je absoluut niet over wil onderhandelen. Een lijst over wat je nodig hebt. En een lijst van wat je wilt. En want dat had hij ook voor zichzelf al opgeschreven. En op het moment dat ik dus eigenlijk... ik had hem verrast en ik dacht, oh, dat vind ik leuk. En ik had hem gevraagd, wil je mijn vriend worden? En toen had ik ook eens mijn lijst klaar. En toen de avond dat we dus romantisch uit eten gingen en ik dus zei van, ik heb mijn lijst klaar, ik wil met jou dit aangaan, hebben onze lijsten naast elkaar gezet. En alles, zijn alles langs gegaan en met elkaar besproken. En hij is ontzettend wijs hierover. En hij gaat ook in een boekje over deze methode schrijven. En zo gaaf. Ik leer zoveel van hem. Maar daardoor hebben wij zo'n sterke fundering in onze relatie al. En we hebben vaker momenten dat we ook terugkomen op deze lijsten van hey, klopt het allemaal wel? Mm. Want vaak mensen vergeten om dit te doen en dan komen ze later in de relatie achter, eigenlijk hebben we niet dezelfde normen waarden. Of eigenlijk zijn jouw non-negotiables niet echt geëerd in deze relatie. En dan ja, heb je dus wel echt, dat is dan echt heel pijnlijk.
Ik vind het echt een ontzettend mooie manier om een relatie aan te gaan.
Ja, was wel een leuk experiment.
Ja. Het interessante is, kijk, binnen in mij, het is de eerste keer dat ik dit hoor, dat mensen dit op zo'n manier doen. Dus ik kan me voorstellen dat mensen iets hebben van, ja, maar oké, moet je dan zo'n hele lijst klaar hebben? Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik dat dit echt de perfecte manier is om een relatie aan te gaan. En vanaf de start al zo'n mooi gesprek te hebben over wie je bent, wat je visie is voor een relatie en inderdaad de dingen die je absoluut niet wil, waar je al van weet, ja, dat gaat me wel echt opbreken. En natuurlijk kunnen die dingen nog veranderen in een relatie, omdat je soms zelf iets over jezelf leert en dat je denkt, oh, maar dit ene ding waar ik me heel erg zorgen over maakte, als ik in een relatie terecht zou komen, doet er eigenlijk helemaal niet toe. Dus zit altijd, het is altijd een evolutionair proces in een relatie. Maar
je groeit ook als persoon.
Ja,
dus
exact.
Je kan ook niet, zeg maar, het lijstje blijft veranderen. Maar het feit dat je dat opschrijft, ja, ik noem het lijstjes, maar het feit als je dat al weet van jezelf, dan wordt het hele selectieproces zoveel makkelijker.
Ja.
Weet je wel?
Ja, het is het opschrijven van dingen die anders expliciet een beetje in je brein rondzweven en die je dan, hoe dat dan meestal gaat, in gesprekken met je partner een beetje over de tijd uitvogelt. Maar jullie maken het al veel concreter vanaf het beginnen. Ik denk dat het een hele mooie manier is. Wat super om te horen dat het op deze manier gaat en dat je die reis zelf ook hebt mogen maken en dan nu bij zo'n prachtige relatie bent uitgekomen.
Ja, ja.
Heel erg bedankt voor dit gesprek en voor alles wat je hier gedeeld hebt, maar ook wat jullie met Humaversity doen. Ontzettend mooi en ik wil zeker in de toekomst ook nog langskomen om het live mee te maken. En van wat ik nu in ieder geval weet, wat ik gezien heb op de website, het voorgesprek dat wij al hebben gehad, ik denk dat het echt iets supermoois is voor zowel, nou, laten we gewoon zeggen, voor mensen. En ik nodig iedereen die ook hier naar luistert echt van harte uit om langs te gaan en te gaan onderzoeken. En voor de mensen die interesse hebben, wat kunnen ze het beste doen? Waar kunnen ze Humaversity het meest vinden? En, ja.
Ja, dus Humaversity schrijf je UMA en dan Versity, dat is een universiteit in Engels. Dus gewoon humaversity.com. En ook op Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, overal. En we hebben ook een community waar je ook lid van kan worden. En dan kan je ook je vragen stellen aan experts die we hebben. En met elkaar uitwisselen. En we zijn heel erg open voor ook, hey, als je zegt, oh, ik wil heel graag dit leren, dan kunnen wij daar ook plek voor maken. Dus als je expert bent zelf, of je bent iemand die gewoon echt meer wil leren over je lichaam, seksualiteit en ook mentale welzijn, dan ben je van harte welkom. En we doen alles in het Engels, zodat het ook inclusiever is voor iedereen. Maar altijd wel in taal dat iedereen kan begrijpen.
Super bedankt. Thanks.
Thanks, ja. Yeah.